Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen op tal van terreinen aan het veranderen is. Vandaag gaan we het hebben over Qatar, waar nu de wereldkampioenschappen voetbal worden gehouden. Een heel raar wereldkampioenschap, want het is volop herfst hier. Het voelt het daarom ook niet zo, vind ik zelf. Daar gaan we over praten met hier aan tafel Bert Wagendorp, jarenlang sportverslaggever, daarna decennia lang prominent columnist in de Volkskrant en nu schrijft hij een rubriek over Qatar, genaamd Het Ongemak. Welkom Bert.
Dankjewel.
En aan de telefoon hebben we onze correspondent in het Midden-Oosten, die normaal in Beirut gezeteld is, Jenne-Jan Holtland. Welkom Jenne-Jan.
Dankjewel.
Hoe is het daar nu?
Ja, hartstikke goed hoor. Het is, hier is van herfst weer niet zoveel te merken. Het is hartstikke zonnig en voor Qatarese begrippen ook geen winterweer. Dus het is prachtig weer. Mensen zijn nog aan het nagenieten van de overwinning gisteren van Saudi-Arabië. Want dat kwam toch wel als een hele grote verrassing natuurlijk. Eigenlijk het grootste van dit toernooi. Ja, ik heb veel Saoedische vlaggen gezien in het straatbeeld. Veel trotse Saoedi's, veel trotse Arabieren überhaupt. Dus ook bij fans die niet uit Saudi-Arabië komen is het toch wel een soort stunt.
Maar dat is een soort overwinning van de Arabische wereld.
Ik denk dat veel mensen het wel zo'n beetje voelen, ja. Ik hoorde vanmorgen iemand zeggen dat het eigenlijk de grootste stunt voor de Arabische voetbal sinds de overwinning van Algerije op West-Duitsland in het WK van 1982. En dan weet ik niet of mensen zich dat nog kunnen herinneren. Ik in elk geval niet, want ik was toen nog niet geboren. Maar,
wij wel, hè Bert?
Zeker.
Ja, maar ik denk dat de gemiddelde Arabische jongeren die weet dat natuurlijk ook niet. Dus dan is dit natuurlijk een onvoorstelbare iets. En dat je merkt wel dat het mensen heel veel trots geeft. Ja.
Ja, want hoe zit het eigenlijk? Zijn er ook veel Saoedische supporters overgekomen voor dit toernooi?
Ja, de grens is in feite open hè, voor Saoedi's. Dus je rijdt er gewoon in een paar uurtjes rijden vanuit Saudi-Arabië naar Doha. Ze maken veel plezier hier. Ik ben eerder deze week op pad gegaan met een aantal Saoedische fans en die maakten veel muziek en hadden de grootste lol. En dat was nog voor de overwinning van gisteren, dus dat zal alleen nog maar toenemen. Wat misschien nog wel aardig is om erbij te vermelden, is dat de emir van Qatar gisteren zich ook een Saoedische sjaaltje liet omhangen. Dus ook voor de onderlinge verhoudingen tussen Qatar en Saoedi-Arabië, dat is het wel een soort opsteker en tekent zich een soort nieuwe verzoening af.
Oké, want van oudsher zijn die relaties niet zo goed, toch, tussen Qatar en Saoedi-Arabië?
Ja, klopt. Ja, dus je moet het je zo voorstellen, kijk, Qatar is echt een klein duimpje. Hè? Qatar is ontzettend klein. Ik heb een keer in de krant geschreven, het is twee keer Friesland. En dan is het grote Saudi-Arabië dat zich eigenlijk altijd geprobeerd heeft te mengen in de binnenlandse verhoudingen hier. Dus van oudsher zit daar heel veel spanning. En een aantal jaar geleden was er de blokkade. Ik weet niet of mensen zich dat nog kunnen herinneren, maar had je tussen 2017 en tot vorig jaar een algehele boycott in feite van Qatar onder leiding van Saudi-Arabië en de Emiraten en een heel aantal andere Arabische landen. En dat heeft heel veel kwaad bloed gezet bij de Qatarese. Dus ja, dus dit is eigenlijk ook een soort kers op de taart om die verzoening weer terug te brengen en mensen weer dichter bij elkaar te brengen.
Oké, maar die ook een beetje noodgedwongen misschien voor die Qatari, want hun openingswedstrijd was natuurlijk vrij treurig verlopen.
Ja, dat was vrij tragisch, ja. En ik denk dat de meeste Qatarese zich daar ook wel wat meer van hadden voorgesteld. Je zag ook dat dus na drie kwartier of zo, hè, dus er liepen heel veel fans eigenlijk al het stadion uit, teleurgesteld. Dat schijnt hier in de golfstaten overigens wel vaker te gebeuren. Als je team het niet goed doet, dat je dan eigenlijk maar gewoon weer naar huis gaat.
Maar ze weten wel dat je, als je er dan nog zelf twee scoort, dat je dan alsnog gelijk kan komen.
Ja, precies. Ja. Nee, je zou zeggen dat de mensen dat wel weten, maar voor de Qatarese die hadden er flinke pest in. Maar goed, ze hebben nog twee wedstrijden te gaan natuurlijk. Dus wie weet wat er nog kan gebeuren.
Goed, hey, en hoe zit het met de andere supporters? Zijn er veel en hoe worden ze bezig gehouden en in toom gehouden?
Ja, nou ja, er zijn er veel, absoluut. En ze worden met strakke handen in toom gehouden, kan ik wel zeggen. Want ja, het hele openbare leven staat eigenlijk in het teken nu van het WK in Doha. En het concentreert zich natuurlijk ook allemaal rond één stad. Wat het er ook logistiek best ingewikkeld maakt. Ja, wat je ziet is dus dat ze doen eigenlijk alle denkbare maatregelen passen ze toe. Dus er zijn dranghekken, er zijn looplijnen. Je moet je overal voortdurend precies houden aan wat de bewakers zeg maar, van je verlangen.
Maar goed, hoe ziet het er dan uit? Want in de stadions mogen ze niet drinken, maar zijn er ook cafés waar ze dan met rode hoofden in de zon zichzelf staan te bezatten? Zoals we meestal zien bij dergelijke toernooien.
Ja, dat is. Kijk, je moet je zo voorstellen. Ik denk dat de terrassen zoals we die uit Europa kennen en zo, die heb je hier natuurlijk ook. Maar daar wordt geen alcohol geschonken. Als je alcohol wil drinken, dan kan dat hartstikke goed. Maar dan moet je naar een hotel. Dan moet je naar wat meer de resorts. Dat zijn de plekken waar wat rijkere mensen zitten. En waar de hoteleigenaar zeg maar een licentie heeft, een vergunning heeft om alcohol te schenken. Nu zijn de fans natuurlijk ook zo slim geweest om wel kaartjes te verspreiden. Hè? Van waar die hotels dan precies zijn en waar je die kunt krijgen, et cetera. Dus mensen weten daar natuurlijk de weg wel naar te vinden. Maar dat onttrekt zich dus een beetje aan het openbare oog. Dat maakt denk ik dit WK natuurlijk ook best wel anders dan andere WK's. Dus in het openbare leven zie je gewoon geen alcohol. En in de fanzones, daar wordt natuurlijk wel geschonken. Maar alleen dus vanaf 7:00 s'avonds. En dan tot 1:00. En dat is het. En ik hoorde ook een aantal fans mopperen van dan mag je... Je mag 4 biertjes bestellen of zo, als individu niet meer. Dus dat is allemaal, over alles is hier nagedacht. Dus soms levert dat wat gemopper op. Maar ik heb wel de indruk dat de meeste fans zich daar ook wel even bij hebben neergelegd. En natuurlijk ook wel terecht zeggen van dit is natuurlijk, wij zijn hier te gast. Dus het is ook aan ons om ons gewoon aan te passen. Er zijn ook Nederlanders tussen die ik ook heb horen zeggen van het heeft ook iets gemoedelijks, het maakt ook niet zoveel uit.
En volgens mij was je ook bij de gastarbeiders, of daar ging je nog heen. Kijken die ook? Hebben die überhaupt tijd om te kijken? Hoe ervaren die dit WK?
Nou ja, dat wisselt enorm wie het vraagt. Ik heb veel mensen gesproken die gewoon zeggen, ik moet gewoon werken, zeker overdag. Gisteravond was wel bijzonder. Ik ben gaan kijken in de fanzone bij wat dan hier heet Asian City. Dat is een wijk in het zuiden van Doha waar alle arbeidsmigranten die dan zeg maar, laag betaalde banen doen, die wonen daar en zijn daarin gekwartierd. En die kijken in een heel groot cricketstadion. En dat was wel een bijzondere beleving, want in feite was ik daar min of meer de enige Europeaan. En dan ga je daar kijken met mensen naar Frankrijk-Australië gisteren. Ja, dat is best gek. En het hangt enorm van af wie je spreekt, wat voor ervaringen het zijn. Dus ik sprak een Nepalees die tegen mij zei, ik ben dol op Qatar. Ik ben hier al 20 jaar. Het is dankzij het feit dat ik hier heb kunnen werken, dat ik mijn dochtertje in Nepal naar school heb kunnen sturen. En ik denk dat het daarbij ook wel belangrijk is om te vermelden. Dus dat veel de arbeidsmigranten die wij in Nederland zeg maar, in ons achterhoofd hebben. Dus de echte bouwvakkers, zeg maar. Ja, die zijn natuurlijk grotendeels al vertrokken. Hun contracten zijn niet verlengd. Die mensen zijn vaak weer naar huis gestuurd. Omdat dus de bouw in Doha is natuurlijk achter de rug. Dus de mensen die achterblijven, die hebben vaak hele andere verhalen. Die zeggen dat ze het hier wel naar hun zin hebben. Ja, die zijn hier vaak op paspoort. Sommigen dus 20 jaar, zoals die Nepalees die ik sprak. Maar een heel aantal anderen die ik heb gesproken. Zeiden, ik ben hier pas 6 maanden of 12 maanden. Vaak doen ze transportwerk, taxi, dat soort dingen. Dus dat is gewoon een hele andere groep mensen. En iedereen beleeft het ook weer op zijn eigen manier.
Goed, Jenny-Jan, je zei al dat eigenlijk die vreugde over de overwinning van Saoedi-Arabië, dat die ook wordt aangewakkerd door zeg maar ongenoegen over die voortdurende westerse kritiek op Qatar. Nou, je merkt ook, het lijkt erop alsof Qatar ook wel tegen de FIFA heeft gezegd van hallo, het is leuk dat jullie hier zijn, maar je moet je wel aan onze regels houden. Hè? Dus geen alcohol in de stadions. Nou, toch ook het vermoeden dat ze die regenboogarmband hebben tegengehouden. Zie jij ook een soort ontluikend zelfbewustzijn dat ze zeggen tot hier en niet verder, westerse wereld?
Ja, ik denk het absoluut. Kijk, voor Qatar is het gewoon heel erg belangrijk dat zij aan de wereld kunnen tonen van wij zijn hiertoe in staat. Wij zijn in staat een WK neer te zetten dat goed verloopt, dat zonder problemen gaat. En ja, voorlopig doen ze dat ook. En natuurlijk zijn er de problemen die we besproken hebben en waar we het over hadden. De relletjes, zeg maar. Maar ik denk dat voor een... gemiddelde bezoeker hier, die denkt ook van, goh, dat is de waan van de dag, zeg maar. En uiteindelijk telt voor Qatar gewoon dat ze dat WK kunnen neerzetten. En nu weten we dus inmiddels ook dat de Saoediërs eigenlijk zover zijn dat ze zeggen, wij willen ook het WK wel organiseren over noem eens wat 10, 15 jaar.
2030, hè?
Ja, precies, precies, ja.
Maar wacht, dan gaan zij ook weer allemaal stadions bouwen? Dus op vrij korte afstand van Qatar? En gaan ze ook allemaal Nepalezen invliegen?
Ze willen het WK organiseren samen met Griekenland en Egypte.
Oh, oké. Dat is wel redelijk verspreid. Maar dan hoef je niet zoveel stadions te bouwen als in Qatar. Oké, dus er is vooral heel veel tevredenheid toch ook, Jenne-Jan, tot nu toe. Dat het allemaal goed verloopt, goed in beeld wordt gebracht.
Ja.
Oké. Goed, Bert, hoe heb jij het toernooi tot nu toe ervaren?
Nou, ik heb nog geen wedstrijd gezien. Het lijkt wel alsof ik wedstrijden boycott.
Ja.
Maar ik zat steeds in de file of ik was te laat thuis. En het gaat zoals ik had verwacht dat het zou gaan. He, de controverse die speelt zich af voor het toernooi begint. Mm-hmm. En zodra het begint, concentreert iedereen zich toch op de bal.
Ja, maar je hebt nu een rubriek ongemak.
Ja.
Voel je nog wel enig ongemak? Of is het nu...
Ja, natuurlijk, dat ongemak blijft wel. Want dat is niet opeens weg. Alleen je merkt dat je zo langzamerhand ook de opmerking over arbeidsmigranten, over LHBTI-mensen, dat je denkt, ja, nu weet ik het wel.
Ja,
het nieuws valt in herhaling. En dat is toch een probleem. En dat is precies wat de bedoeling is.
Ja, en dan gaan we het uiteindelijk toch vooral over Andries Knoppert hebben.
Ja,
en
Knoppert.
De nederlaag van Messi. En dan gaan de voetbalverhalen langzaam de maatschappelijke verhalen overschaduwen.
Dat weet Qatar toen ze dit toernooi gingen organiseren. Dat weet de FIFA ook. Dat is altijd de reactie geweest. We hebben afgelopen jaren WK's gehad. In Brazilië was ik ook niet zo fris. Zuid-Afrika was ook met corruptie omgeven. Mm-hmm. Het is altijd zo. Je kunt een WK organiseren en er zal kritiek komen. Maar op het moment dat de eerste scheidsrechter fluit, gaat die kritiek verminderen. Want dan is ook eigenlijk al het kruid is verschoten.
Ja. Maar goed, we hadden natuurlijk wel de rel rondom de One Love armband.
Ja, dat soort dingen krijg je dan nog. Ja.
Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat is daar gebeurd? Want het is al heel lang duidelijk dat Nederland en andere landen die armband of die aanvoerdersband om wilden doen.
Ja, nou ja, maar Qatar heeft natuurlijk op zich wel, die heeft hier natuurlijk ingegrepen. Het lijkt mij duidelijk dat die tegen de FIFA heeft gezegd van dit moet je niet doen. Maar dat hebben ze niet al 2 maanden van tevoren gezegd, want dan krijg je weer discussie.
Ja.
Nee, je moet het op de dag dat het gaat gebeuren. Ga je tegen de FIFA zeggen, als je dat toelaat, dan gebeurt er wat.
Ja.
Nou, dat is precies wat ze gedaan hebben. En want ik snap trouwens overigens niet waarom ze dat zo hoog opspelen. Je zegt, joh, als die 7 aanvoerders waar het om ging, als die met zo'n band willen spelen, laat ze hun gang gaan.
Ja.
Nu heb je echt alle aandacht erop. En dat is eigenlijk wat er in dat hele WK speelt. Ik heb geschreven, het is een enorm échec.
Mm-hmm.
Ook voor Qatar.
Ja.
Het is een enorm PR-check. Er is volledig de aandacht op alle misstanden die daar maar waren.
Ja.
Is gericht op dat land.
Vanuit het Westen.
Vanuit het Westen, ja. Ja. Maar het was bedoeld om juist als een modern land over te komen.
Ja.
Nou ja, wat krijg je? Je denkt van ja, dat is een land waar mensen worden uitgebuit en homo's worden gediscrimineerd.
Ja. Maar goed, misschien in de Arabische wereld draagt het wel bij aan hun prestige. Maar Jenne-Jan, heb jij enig idee waarom die regenboog zo gevoelig ligt in Qatar?
Nee, dat blijft natuurlijk een beetje een mysterie. En dat geldt ook wel voor meer zaken in de openbare ruimte. Hè. Dus ook de vraag van ja, wat is nou precies toegestaan in de openbare ruimte. Veel fans hier die ik sprak, die maakten zich zorgen over de vraag of ze wel of geen lange broeken aan mochten doen. Hè? Dus vrouwen, hè? Vrouwen met korte broek, vrouwen met onbedekte schouders, dat soort dingen. Dat is heel moeilijk. Er zijn geen wetten voor zo in Qatar die dat precies uitspellen, wat dan precies wel en niet mag. En dat maakt de onzekerheid erover en de discussie erover volgens mij ook heel ingewikkeld. Wat ik wel zie is dat inderdaad de regenboog blijkt toch wel wordt heel politiek gelezen, of wordt gezien als politiek symbool. Ik zag ook, er was een Amerikaanse journalist die zich ook had gemeld bij een van de stadions met een regenboog op zijn t-shirt. En die heeft er ook een groot nummer van gemaakt dat die werd geweigerd. Ja, dus dat speelt wel telkens op. Tegelijkertijd, de status buiten de... Het enige wat ik heb gezien is zeg maar, dat er buiten de stadions hangen grote billboards met daarop allemaal uitleg over wat er niet, wel en niet mag. En daar staat bij, er mogen geen spullen naar binnen met enige politieke lading of discriminerende lading, noem het allemaal maar op. Ja, daar zijn de Qatarese volgens mij heel rigoureus in. Alles wat ook maar riep naar enigszins naar een statement, dat is onmiddellijk verboden. Een ander voorbeeld is dat nu met de protesten in Iran is dat ook een enorm thema. Qatar deelt een gasveld met Iran. een aantal Iraanse fans had zich gemeld in, met vlaggen van voor de Islamitische Republiek. Dus een soort politiek statement. En die vlag kwamen er ook niet in. Dus die hadden ze op een t-shirt en toen hebben ze bij de stadion gezegd, ja, dan moet je je t-shirt binnenstebuiten doen, zodat die niet zichtbaar is.
Maar dit is natuurlijk gewoon een prestigestrijd, hè? Tussen Qatar, de organisatie, en de FIFA. De FIFA die vindt altijd dat ze de baas zijn tijdens een WK. Mm-hmm. Qatar zegt nu, ja, we hebben 22 miljard betaald. Wij willen dat onze wetgeving wordt gehandhaafd. En dat is met die LHBTI is natuurlijk aan de hand. Ze hebben wel gezegd, die mensen zijn welkom.
Ja.
Maar wel mits ze onze cultuur respecteren. En dat is natuurlijk een heel brede voorbehoud. En dat passen ze nu toe.
Ja. Jan, hoe die Iraanse actie dat ze niet meezongen met het volkslied. Hoe is dat gevallen in Qatar?
Nou ja, ik vind het lastig te zeggen. Hè. Dus we moeten ons ook, zonder daar al te flauw op willen doen, moeten we ons ook afvragen wie we precies bedoelen als we zeggen hoe dat valt in Qatar. Kijk, om even te schetsen, kijk, de bevolking hier, het is bijna komisch. De lokale bevolking, de echte Qatarezen, die zijn normaal gesproken buiten het WK om, zijn ze 10% van de bevolking. En nu zijn met al die fans, zijn ze denk ik 1 op de 20 of 1 op de 25. Dus het eerlijke antwoord is, ik weet het niet. Ik weet niet precies hoe de gewone Qatarees daarnaar kijkt. Mijn indruk is dat die achterover leunen en met tevredenheid toezien hoe hun land
een geweldige prestatie levert.
Ja, absoluut.
Maar goed, de FIFA zegt ook altijd van, we willen geen politieke uitingen in de stadions of op het veld, want we zijn een bond van meer dan 200 landen. En op het moment dat je een politieke uiting doet, dan is er altijd wel een land wat zich daar slachtoffer van kan vinden. Dus om de eenheid te bewaren, alsjeblieft geen politiek. Hij had natuurlijk voor het WK had de baas van de FIFA, Infantino, ook nog even opgeroepen om te stoppen met oorlog voeren.
Hij wil nog een termijn aanblijven en hij heeft daarbij de steun nodig van landen van Azië, van Oceanië, van Afrika. Dus hij blijft het ook wel. Maar hij moet wel die landen
te vriend houden,
ja.
En eigenlijk het is vooral het Westen die politieke statements wil maken.
Dat is een minderheid in de FIFA.
Ja.
Dus die kunnen dat wel zeggen, maar uiteindelijk winnen de, met name Oceanië, al die kleine eilandjes, Trinidad en Tobago en zo, die hebben allemaal één stem.
Ja.
Net als Duitsland en net als Italië. Dus daarom Infantino, die hanteert deze tactiek en die werkt.
Maar zou dit dan ook een toernooi kunnen zijn waar de rest van de wereld opstaat en zegt, we hebben genoeg van het westerse moralisme.
Ja,
en het Westen heeft ons de les niet te lezen. Ja, dat heeft Infantino ook letterlijk gezegd in zijn openings. Hoezo? Ja. Het Westen heeft zich vele eeuwen lang schuldig gemaakt aan de meest grove misdaad.
Dat was niet helemaal een onterechte opmerking. Hè. Er gebeurt veel vanuit een moreel superioriteitsgevoel vanuit het Westen. Iedereen de les maar lezen. Aan de andere kant krijg je de beweging nu dat het Westen zegt van, willen wij nog wel bij deze FIFA horen.
Ja.
Dus dat er een alternatief komt voor die wereldbond. Het zal niet snel gebeuren, maar de geluiden komen wel. Dus er is wel een botsing aan
de hand. In de schaakwereld straks twee bonden met aparte wereldkampioenen.
Dat wil natuurlijk niemand. Dus dat zal wel voorkomen worden. Maar het is wel een teken van druk op Infantino dat er nagedacht moet worden, hoe ga je hiermee om?
Ja.
Want we hebben het wel over de universele rechten van de mens.
Maar wat is die Infantino nou voor man? Die is benoemd om eigenlijk af te rekenen met de corruptie onder Blatter en Platini.
Ja.
Is hij daarin geslaagd? Of volgt hij eigenlijk dezelfde strategie als Blatter? Hè? Die ook ergens zijn vrienden zocht in Afrika en in Azië. Nou,
dat gaat
zozeer
allemaal
subtieler Europa.
Volgens mij. Hè? Hij heeft aanbiedingen gehad van een consortium van investeerders uit Arabië, Amerika en China, dacht ik. En die wilde eigenlijk het hele voetbal overnemen. Die wilde een nieuwe toernooi, een World Cup voor landen. Dus wat nu de Nations Cup is. Mm-hmm. Dat dan op wereldwijd niveau. En daar hadden ze 25 miljard voor over. En Infantino zou daar eigenlijk de voorzitter worden. Dus de corruptie die vindt plaats op een subtieler niveau.
Maar dan heb je een soort apart circuit waar om de twee jaar om de wereldtitel wordt gestreden.
Dat was een plan, om de twee jaar om de wereldtitel. Nou, het is nu afgeschoten.
Ja.
Maar nogmaals, degene die voor zijn, dat zijn die kleine landen. Want er komt meer geld, ook voor hun.
Ja.
Dus die zijn daar wel voor.
Ja, en Europa die heeft natuurlijk zijn eigen toernooi, de UEFA, eens in de twee jaar. Dus die hebben geen belang bij.
Die zien dat ze in gevaar komen. Dat geldt ook voor Zuid-Amerika. Die hebben ook een groot continent, continentaal toernooi. Dus die zijn daar tegen. Maar die zijn in de minderheid. Ja. Die andere landen zijn daarvoor.
Maar er komt dus steeds meer spanning te staan op de relatie tussen de traditionele traditionele voetbalcontinent, ja, zoals Europa en Zuid-Amerika en de nieuwe voetbalcontinent.
Ze hebben heel lang hebben ze dat tegen kunnen houden. Alle wereldkampioenen tot nu toe komen uit Zuid-Amerika of uit Europa.
Ja.
Maar de machtsverhoudingen zijn aan het verschuiven. En Infantino die gokt op de winst uiteindelijk van de kleine landen. En die kan hij paaien door meer toernooien te organiseren, meer geld te genereren.
Maar die spanning, daar gaan we misschien wel steeds meer uitingen van zien. We hebben natuurlijk Engeland die knielt voor elke wedstrijd. Nou, dat is dan blijkbaar een gebaar wat mag. In België wordt de aanvoerder Jan Vertonghen al opgeroepen om te gaan tongzoenen met een van zijn medespelers.
Het lijkt een schitterend spektakel dat voor elke wedstrijd waarin Nederland speelt, dat daar twee spelers op de middenstip gaan staan tongen.
Ja.
Hoe moet je dat verbieden? Ja.
Ja. Ja, Jan, er staat jij nog wat te wachten daar. Hoe zie jij het verdere vervolg? Waar ben jij het meest benieuwd naar?
Ik vind het heel interessant wat er nu dus aan het gebeuren is tussen die golfstaten. Hè. Dus wat ik al zei, er is een hele aanloop geweest als het gaat om die blokkade tussen de golfstaten richting Qatar. En nou ja, gisteren heeft Saudi-Arabië gewonnen en nu zwaait iedereen met Saudische vlaggetjes. Ja, dat is ook een soort van verhaal binnen het toernooi aan het worden. Om even terug te komen op wat Bert net zei. Ik weet niet of dat in Nederland bekend is, maar ook de Saoedi's bijvoorbeeld en de Emiraten hebben heel erg hun best gedaan tijdens die blokkade van Qatar om inderdaad het WK weg te halen bij Qatar. En inderdaad een variant te organiseren zoals Bert die net schetst. Daar waren de andere golfstaten heel erg voor. Die dachten, ja, straks gaat Qatar met de eer strijken. Ja, dat wilden ze voorkomen. Maar goed, nu is het toernooi er. Dus nu proberen ze natuurlijk het beste van te maken. En nu is het uitgerekend Saudi-Arabië. Dat is hoge ogen gegooid. Dus dat is heel opmerkelijk.
Maar het kan dus echt grote consequenties hebben voor de verhoudingen in het gebied.
Nou ja, kijk, ik denk dat wat daarbij belangrijk is om te snappen is dat politiek in golfstaten is heel erg aan de persoon opgehangen. Dus MBS, Mohammed bin Salman in Saudi-Arabië, die man is heel erg bezig zijn eigen profiel binnenlands, maar ook zeker buiten de grens heel erg op te poetsen. En komt dus ook naar de openingswedstrijd, wordt dan gezien met de emir van Qatar. Dus politiek wordt hier heel erg opgehangen aan die mensen en aan hun persoonlijke relaties. Dus op het moment dat inderdaad dan de emir hier zijn Saoedische vaantje om zijn nek heeft, dan is dat onmiddellijk een politiek statement.
Bestaat eigenlijk de mogelijkheid, Jan, dat er een wedstrijd komt tussen Saudi-Arabië en Iran? Want dat zal natuurlijk echt interessant zijn. Qatar is een kleine speler, maar...
Ja, ik heb de loting niet uit mijn hoofd geleerd. Dus ik weet niet of dat zou kunnen. De Iraniërs hebben natuurlijk flink verloren. Dus ik acht die kans niet zo groot, maar... Maar dat zou natuurlijk onbekend zijn gezien de krachtsverhouding in de regio. Dus we zullen het moeten afwachten.
Nou, dus vooral de politieke consequenties gaan we opletten.
Ja.
Jenne-Jan, dankjewel voor dit uitgebreide verhaal.
Met plezier.
Bert, dankjewel voor je immer... goede uitleg en blijf het voor ons volgen allebei. En ik denk dat we nog wel een keer hierover gaan hebben in de komende weken ergens, als er weer eens iets spannends gebeurt. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan spreek ik uitgebreid met Tom Venink en Fleur de Weert, die op dit moment de Oekraïne is. Graag tot dan.